We gaan beginnen aan de opname van een podcast. En Marie-Louise, je hebt hem strategisch management voor leidinggevenden. Nee, sorry. Ik lees het al meteen verkeerd op. Je hebt hem genoemd strategisch management voor beleidsverandering.
Ja, dat is de naam van de cursus.
Ja.
Die we lang geleden een keertje bedacht hebben samen.
De namen.
Komt zo meteen. Ja. Dat kwam eigenlijk omdat in die tijd was public management was hot. Dus het woordje management, dat deed hem heel goed. En toen zei jij van, er moet iets met strategie in en iets met verandering. En zo is het strategisch management voor beleidsverandering geworden. Misschien zou je nu wel moeten zeggen iets met innoveren, strategie en verandering of zo.
Ja, of hulp bij transities.
Of beter
begrijpen hoe de overheid werkt.
Nou ja, de transities zijn dan hele ingewikkelde veranderingen. Mm-hmm. Maar als je het over strategie en management hebt, dan heb je het over de wereld die in een enorm tempo verandert. Dus ook inhoudelijk zijn er dan heel andere dingen. En de wijze waarop je dan veranderingen organiseert. Ander woord beleid maken. Ander woord politiek bedrijven. Ander woord management, wordt dan heel anders.
Ja.
En dat zijn de dingen waar we naar gaan kijken.
Je luistert naar Jan Derven en Marie-Louise Bosje en Lieke de Vries, die met elkaar in gesprek gaan over die leergang strategisch management voor beleidsverandering. We gaan praten over de inhoud. We gaan casussen voorbij horen komen. We gaan ook wat geschiedenis ophalen, denk ik. Want jullie geven de leergang al een hele tijd, of niet?
Enkele decennia.
Enkele decennia. Dus hier zit een verzamelde hoeveelheid wijsheid en ervaring in. Waar we hopelijk met z'n allen nog lang de vruchten van kunnen plukken.
Jan geeft hem al 20 jaar. En ik ben er de afgelopen 10 jaar zit ik erbij.
Laten we een hele korte introductie doen. Jan, wat doe je dat je deze cursus onder andere geeft? Wat is jouw vak?
Mijn vak? Dat is heel lastig. Want vakken zijn eigenlijk een beetje afgebakende terreinen van kennis, van wetenschap. En ik heb een hele grote brede mix gekozen in mijn leven. Ik kom van het platteland, van een boerderij zelfs. En ik kwam in Wageningen terecht. In Wageningen heb ik bodemkunde gestudeerd. En dat gaat over fysische, chemische, biologische processen, ontwikkeling en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Dus ik meet mij een klein beetje aan dat ik heel veel van de aarde weet. En in die 60er, 70er jaren, de wereld die enorm aan het veranderen was, dacht ik dat is heel interessant. Ik vond dat, ik vind het nog heel interessant. Maar op die aarde lopen mensen rond. En we vonden in die tijd van verandering dat daar toch heel wat moest veranderen. Nou, om daar ook een beetje kennis over op te doen, ben ik in Amsterdam ook politicologie, economie, bestuurskunde, internationale betrekkingen gaan studeren. En die verhouding tussen die mensen en die aarde is eigenlijk mijn levenswerk. En daar verandert van alles. Continu of we het willen of niet. En ik heb mijn leven geprobeerd om daar iets van te snappen. Dat is eigenlijk het idee.
En dat dan vervolgens op andere mensen over te dragen.
En daar met andere mensen het over te hebben. Om te kijken of we daar iets moois of iets beters kunnen doen. Dat het eigenlijk nu gaat. Of toen. Of continu gaat. Of we daar bewuster mee om kunnen gaan. Dat noem ik dan ook beleid. Bewust nadenken met elkaar hoe we dingen anders kunnen doen. Beleid is niet alleen iets van een nota schrijven bij een overheid. Dus ook de Geitenvolkvereniging maakt beleid.
Al dan niet uitgeschreven op papier. Maar ja. Er wordt nagedacht over de toekomst.
Er wordt nagedacht over waar je mee bezig wilt zijn. Ja. En dat ook proberen dan na te schrijven.
Oké. Okay. Marie-Louise, wat is de oorsprong van de cursus?
Jan is begonnen met de cursus toen hij op een gegeven moment een stuk had geschreven samen met Jan Rotmat. En dat heet Samenleving in Transitie.
En Aarde Pieter Verkuijk.
En jij hebt dat toen aangeboden aan de projectenpool van LNV. En daar ben ik toen ook naartoe geweest. Hè. Dat was een soort van verplichting als je daar in die projectenpool zat. En in 2014 ben ik daarbij aangehaakt, omdat ik merkte dat met Ambtenaar 2.0, het netwerk wat wij toen hadden gemaakt, dat heel goed bij elkaar aansluit. En bovendien, mijn ding is ambtelijk vakmanschap. Hoe doe je dit werk als ambtenaar? En waar leer je dat? En als je kijkt naar dit verhaal, deze theorie, Dan merk je gewoon dat mensen daar heel erg blij van worden. En dat er kwartjes vallen. Dat ze denken van, zo werkt het dus. En hier, dit kan ik ermee. En dat is, was gewoon leuk om te doen. En sindsdien doen we dat samen. En het wordt steeds populairder eigenlijk. We zitten iedere keer met bomvolle klasjes. Al jaar in jaar uit. En het staat ergens op een leerportaal. En we merken dat het... Ja, de cursisten die zijn enthousiast. En dat vind ik erg leuk om te zien.
Even, misschien is het een zijpad. Nog even iets over dat SC zeggen. In die tijd, nu hebben we het over eind jaren 90, 2000 ongeveer. Waren we met die departementen bezig. Vierde nota ruimte koning was dat, als ik me niet vergis. En er was ook draagvlak voor in de Kamer om te zeggen, we moeten iets met transitieprocessen. Dat was voor het eerst, dat was in die tijd. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heeft onze SG, secretaris-generaal van Landbouw, mij de mogelijkheid geboden om samen met Jan Roodmans en Arie-Pieter Verkuijk dat SC te schrijven als begin basis voor die transitieprocessen.
Mm-hmm.
En dat er waren de vier die toen genoemd werden. Dat was energie. Dat was grondstof en biodiversiteit. Buitenlandse zaken zouden daarmee aan mobiliteit. Daar zou verkeerde waterstaat mee aan de slag moeten. En de vierde was...
Eiwit.
Landbouw zelf, eiwittransitie. Zijn ze nu nog weer bezig. Maar dat dateert mm-hmm. dus van die tijd. En Jan Roodmans en ik gingen dus bij die 8-9 departementen met dat verhaal, met presentaties rond van hoe zou je over transities kunnen denken. Daar was dat essay specifiek voor geschreven.
Oké. Maar je had met alle kennis die jij had en de mensen met wie het essay schreef, had je goed geschetst hoe transities in hun werk gaan. En dat heeft ook bijgedragen aan deze cursus. Want dit is...
Ja, absoluut.
Al die kennis en inzicht in hoe dingen veranderen. En hoe je dingen laat veranderen op een manier die je graag ziet. Ja. Dat is eigenlijk wat je in deze cursus leert.
Ja, en het is ook wel goed om te noemen. Het viel heel goed in die tijd. LNV heeft een enorme omslag gemaakt in de jaren 90. Wist dat ze veel meer met de samenleving moest gaan doen. En daar sluit dit verhaal naadloos op aan. En dat was ook de reden waarom jij bij LNV kwam werken, Jan. LNV was van oorsprong heel erg verbonden met de sector. Heeft daar met het rapport van Nelly Kroes in de tijd op zijn lazen gekregen. Van dat moet ook echt anders. Het mantra werd op dat moment van buiten naar binnen werken. En als je in het gebouw van LNV loopt op de ministergang, dan zie je daar ook een heel mooi kunstwerk staan met allemaal hoofden van binnen, van buiten naar binnen en één hoofd wat omgekeerd staat. En dat is eigenlijk wel in de genen gaan zitten van het ministerie, waarbij ik van mening ben dus dat deze theorie daar een wezenlijk onderdeel van is, van die omslag die LNV heeft gemaakt. En dat laten we eigenlijk weinig zien, hè, dat LNV daarin heel vernieuwend is geweest. Kom ik ook wel in literatuur tegen, hè, dat mensen van Binnenlandse Zaken zeggen van LNV heeft die verandering doorgemaakt en andere ministeries hebben dat veel minder doorgemaakt. Dus, en dat zit hem in dit verhaal, waar die dan ook vandaan komt. Maar de essentie zit hem in dit verhaal.
Het punt was dat je hebt het over dat Kamerrapport onder voorzitterschap van Nelly Smit-Kroes. Dat het ministerie moest opgeheven worden. Was zodanig een crisis. Dus er was geen verdere weg naar beneden. Er was alleen nog maar een weg omhoog. En dat betekende herstructurering en reorganisatie. En dan heb je eigenlijk een behoorlijke interne drijf in zo'n grote organisatie. Om te veranderen. En die interne drive hadden andere departementen op dat moment niet. Dus nee. Landbouw die is in de jaren 90 en begin. Ja, dus het was ook niet zo vreemd dat onze directeur secretaris-generaal ook eigenlijk in de positie verkeerde om een fors veranderd proces in te zetten en andere departementen mee te nemen daarin. Want anders was het niet gebeurd. Landbouw kon dat omdat hij al zoveel jaren in dat enorme veranderd proces zelf bezig was.
Precies. Nou stel ik me voor dat leren over hoe dingen werken, mensen daar dan ook van verwachten, dan ga ik op cursus, dan wordt het mij helder uitgespeld En dan ben ik wijzer meteen. Hoe gaat dat typisch met deelnemers in jullie cursus?
Nou, we hebben iedere keer zo'n 5, 6 deelnemers. Het is een intervisieachtige setting. En eigenlijk brengen we de mensen in complete verwarringen, Jan.
In het begin.
In het begin, ja. En op een gegeven moment vallen de kwartjes.
Niet om ze in verwarring te brengen.
Nee,
hè?
Nee. Maar wat er gebeurt is dat mensen hun perspectief veranderen. En ik zat laatst te denken van wat is het nou wat daar gebeurt? Als je bij een ministerie werkt, dan denk je ik verander de wereld. En ben je bezig met bestuurskunde. Ik stuur. Mijn instrumenten veranderen de wereld. En als je van ons vandaan komt, dan denk je van, oh, wacht even, maar ik ben maar een kleine speler. Ik kan helpen die wereld in beweging te brengen, maar ik ben maar een klein onderdeel. Het gaat uiteindelijk om de verandering die je in de samenleving brengt, met z'n allen. Ongeacht of je nou op een ministerie werkt of de ander. Dus ja, misschien is dat wel het politicologische wat we er samen inbrengen. Dat het uiteindelijk zeker draait om de verandering.
Zeker. En het punt daarbij eigenlijk is dat we, als we het hebben over fundamentele veranderingen, dat noemen we transities, dan hebben we het over een paradigma shift. En een paradigma shift betekent ook dat je zelf tussen de oren anders gaat kijken. En als je op een gegeven moment vanuit een ander perspectief naar je eigen werk en naar je eigen casussen kijkt, waar je mee bezig bent, want dat vraagt me aan de deelnemers, breng een eigen casus in waar je zelf mee bezig bent nu, een beleidscasus, en dan ga je vanuit een ander perspectief naar kijken, ja, dan raak je in het begin heel even in verwarring. Maar het komt erop aan dat we aan het eind van de cursus zeggen, en hoe denk je dan dat je het anders of beter had kunnen doen? Gewoon niet dat ik of Marie-Louise dat vertelt. Maar wat zou je nu na de cursus anders willen doen? En daar komen hele mooie dingen uit. Daar worden wij met z'n tweeën als cursusleiding heel blij van.
Ja. Het leuke is,
de inspiratie die zij daardoor oppakken.
Ja, zeker. En het leuke is, doordat je die casus meeneemt en dat doorleeft, dat is toch iets heel anders dan als je een boekje leest.
Ja.
Of dat je erover hoort.
Dus ik stel me voor dat er bij jullie mogelijkerwijs wel veel theorie nog voorbij komt over waarom dingen werken zoals ze werken. Maar het is eigenlijk elke keer toegepast op iets heel specifieks waar de deelnemers zelf op dat moment mee aan het werk zijn.
Waar ze al maanden, jaren mee bezig zijn. Of geweest zijn, dat we daar letterlijk op toepassen.
Dan komt hij ook lekker binnen als je ontdekt dat het anders werkt. Of dat het beter anders zou kunnen werken.
Ja, maar zij moeten zelf kiezen of ze er anders mee aan de slag zouden willen gaan. Dan gaan wij ze niet vertellen. Hè? Ja, eigen motivatie. Wat zou je anders willen doen?
En je ziet bij sommige mensen de frustratie van waarom lukt mij dit niet? En dan leggen we dingen uit. En dan is het denken van zo werkt hij dus. En dus als ik het nu zo ga doen, dan...
Ja, dus jullie brengen ook een hoop inzicht bij de deelnemers. Waar beginnen we mee, Marie-Louise, in deze podcastserie?
Ik denk dat het aardig is om te beginnen met het verandervermogen van de overheid. En daar beginnen we in de cursus ook mee. Dat relativeert de boel.
Nou, ik zou zeggen barst los, want ik heb er zelf een idee bij, maar ik laat het jullie vertellen.
Nou, ik heb zelf ook op het departement gewerkt en bij de overheid. En als je daar in het begin komt, dan heb je toch het gevoel van, ja, wij zijn ervoor om die wereld te veranderen. En grote organisaties, miljarden aan geld, de bevoegdheid om regels te stellen. Dus je kunt een heel impact op die samenleving hebben. Maar het punt is dat in de tijd van de verzuiling, nu heb ik het even over tot de 67, 70 jaar ongeveer, dat in hoge mate opging. Later is die wereld veel complexer geworden en laten we zeggen de laatste 25, 30 jaar extreem komt. En dan geldt dat niet meer. Dan is het niet meer zo dat er één overheid is die gaat vertellen hoe het moet en het nog eens een keer gaat uitleggen.
Mm-hmm.
Als die burgers het niet snappen en dan denken dat de wereld verandert. Nou, iedereen weet tegenwoordig wel dat het zo niet meer werkt. Dus er zijn heel veel verschillende mechanismes in deze wereld die maken dat de geschiedenis zo verloopt zoals die verloopt.
Mm-hmm.
En waar we mee beginnen in de cursus is te zeggen, om te beginnen zijn er heel veel autonome mechanismen. En
je bladert ondertussen door je slides, je aantekeningen. Er is een hoop op wat tafel gelegd al.
Wat maakbaar is, of wat je kan beïnvloeden, want wat is maakbaar of sturen? Sturen heeft ook een speciale betekenis in begrip kader van deze
kunst. Ja, want even terug, het veranderingsvermogen van de overheid, dat gaat over het vermogen van de overheid om veranderingen in de samenleving te realiseren.
Ze moet daarnaast zichzelf ook nog veranderen.
Dat ook, maar dat gaat ook niet eens specifiek over hier.
Het eerste gaat erover, die overheid is er voor de samenleving. Om daar iets te doen, dat noemen wij primair proces van de overheid. Mm-hmm. Als je hele andere vraagstukken hebt, moet je jezelf ook anders gaan organiseren. Dat is zo logisch als ik weet niet wat. Als je een ander product gaat maken, heb je andere machines nodig. Mm-hmm. De overheid moet zich ook kunnen veranderen, maar dat noemen wij secundair proces.
Okay.
En het leuke wat we in de cursus heel veel tegenkomen. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt, dan denk je dat je bezig bent met je primair proces. 80% van al die casussen die behandelen, is allemaal secundair proces.
Intern genezen.
Heel druk met onszelf.
Heel druk met onszelf. Moet van alles afgestemd worden binnen het departement. Tussen departementen, in Brussel, noem maar op allemaal. Alleen maar ambtenaren en politici die met elkaar bezig zijn. Wel zijn er van hele machtige partijen in de wereld lobbyisten. Maar als wij het op het ministerie van Landbouw met boeren willen doen, moeten we met boeren communiceren.
Ja, dat is zo simpel moet het zijn.
Zo simpel zou het moeten zijn. En zeggen, gebeurt dat er niet? Dan zullen een aantal mensen zeggen, ja, dat gebeurt wel, of gebeurt af en toe zo. Maar als je dan naar de casussen gaat kijken, oh ja, prima. Vertel eens even wanneer, hoe vaker en waar ging dat over? Hoe deed je dat dan? Ja, dan blijft er niet zo heel veel over. Dus daar gebeurt enfin, we beginnen met... Autonome processen. Dat is markten. Dat zijn... zelfordende mechanismen, zelforganiserende teams of wat dan ook, waar je met elkaar in deze samenleving iets gaat organiseren of iets gaat doen. Je hebt ook trends, gewoon algemene trends in de wereld die niet te stoppen zijn. Op een gegeven moment ontstaat er gewoon inflatie. Dat wilde niemand. Op een gegeven moment ontstaan er files. Niemand heeft georganiseerd dat er files gaan ontstaan.
Niemand heeft bedacht dat dat een goed idee was.
Nee. En niemand streeft ernaar. We proberen zelfs het allemaal tegen te gaan. Dus ontstaan toch. Er zijn ongelooflijk veel trends die autonoom ontstaan. En ontwikkelingen die autonoom ontstaan. En dan heb ik het nog niet eens over hypes. Dus een aantal mensen beginnen ergens mee. Of in de mode is iets. In één keer in iedereen die moet dat hebben. Dat zijn allemaal autonome ontwikkelingen.
Zijn autonome ontwikkelingen ook emergente zaken?
Die... Voor mij is emergentie is een ander woord voor al die horizontale dingen. En dan zijn er nog, dat valt bij mij ook onder emergent, over het niet maakbare en niet stuurbare. Dat zijn onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen. Die echt, ik bedoel, als er een meteoriet uit de hemel valt, of ja, we kunnen hem tegenwoordig misschien aanzien komen, maar hij valt wel.
Ja,
of neem een voorbeeld, die is weer wat complexer. We hadden in, wanneer was dat, 2001 was dat geloof ik, dat die vliegtuigen in New York in die Twin Towers vlogen. Mm-hmm. Was dat nou een autonome ontwikkeling of niet? Of een onvoorziene, onverwachte gebeurtenis of niet?
Daar weet ik wel toevallig, er zijn heel veel andere podcastseries over.
Ja.
Die meer of minder complottheorie-achtig klinken, maar... Ik snap het gesprek. Was het één iemand die dat voor zichzelf besloot en het organiseerde? Of was het een keten van reacties en zaken die elkaar beïnvloeden? Ja, die leiden tot...
Nou, ik zeg het zo. Hier zo, als ik het heb over emergente en in dit geval onverwachte of onvoorziene gebeurtenissen. Die jongens die dat georganiseerd hadden met die vliegtuigen, die vliegtuigen bestuurden en dat groepje daaromheen, die hebben dat jaren vooruit extreem nauwkeurig gepland. Maar er waren maar 5 of 10 mensen. De rest van de wereld, alle politici, alle bedrijven, alle burgers in deze wereld, kwam het als een donderslag bij helder heen.
Ja.
Had niemand over nagedacht. Een iets ander voorbeeld van een plotselinge gebeurtenis, emergent, is de val van de Berlijnse muur. 1 week daarvoor had zelfs de leiding in Oost-Duitsland, wist niet dat het zou gebeuren. Had dat ook niet verwacht en niet voorzien.
Nee, dat was een soort van domino effect
ja.
van een aantal kleine dingen achter elkaar die in één keer een soort van golf loslieten die niet meer tegen te houden vindt.
Ja. Nee, dus er kunnen zulke dingen in zitten. Daar zitten ergens oorzaken dat er iets gebeurt. Maar er zijn geen nota's geweest, er zijn geen beraadslagen in parlementen geweest. Er is niet politiek of anderszins... gestuurd tussen aanstekers, althans mijn terminologie is dat bewust beïnvloed, om die muur te laten vallen. Dus dat zijn hele bijzondere dingen. Ja. Wat hebben we aan de andere kant? Aan de andere kant hebben we het wel het vermogen hebben om iets bewust te beïnvloeden in die samenleving te veranderen. Nou, daar zijn ook weer twee hele verschillende mechanismes voor. Het ene is de verticale hiërarchische organisaties.
De baas die zegt dat het zo moet en iedereen die dat gaat volgen.
Een hiërarchische organisatie is elke organisatie waar op een of andere manier, of het nou een directeur van een bedrijf is, of een minister in de politiek, een eindverantwoordelijkheid heeft. Iemand die een eindverantwoordelijkheid heeft, dat betekent die heeft een heleboel mensen die iets moeten doen om te zorgen dat degene die de eindverantwoordelijkheid heeft, dat die zijn werk kan doen. En anders vlieg je eruit trouwens als je daar niet aan meewerkt.
Mm-hmm.
Verticaal hiërarchisch. Dat is ongeveer alles. Dat zijn departementen, dat zijn grote bedrijven, je kunt bijna niet bedenken wat dat niet is. Instellingen, NGO's, noem maar op. Maar dan heb je nog een aantal andere organisaties en die zijn nodig en nuttig in de complexe wereld. De wereld die zo complex is geworden. Daar gaat het om vernieuwing. Of fundamentele vernieuwing, dan noemen we dat innovaties. Dus dat is meer dan een beetje anders denken of een beetje anders praten, maar ook anders gaan investeren. Innovaties. En dan hebben we het over netwerken, social communities, zelforganiseerde teams. Daar is niet één iemand de baas, maar die creëren iets met elkaar. Ook in een bepaalde richting die ze ook zelf bedenken.
Ja.
Bijvoorbeeld wij willen in onze straat of in ons dorp iets mooiers of iets veiligers organiseren. Of iets met andere groepen iets duurzamers organiseren. Die hebben dus een doel, want die gaan ook met elkaar bedenken wat vinden wij dan duurzamer.
Dus sturen op of een verticale manier of een horizontale manier? Is dat het onderscheid?
Maar dat vloeit ook weer in elkaar over. Ja. Want wat zie je tegenwoordig ook bij die overheden? Marie-Louise noemde dat net al. Dat op een gegeven moment kwam dat hele idee van buiten naar binnen werken bij die departementen. En tegenwoordig doen ze dat echt stukken beter als toen. Daar zie je dat er een in elkaar vlecht een beetje. Maar dat is nog niet hetzelfde als een echte horizontaal functionerende organisatie. En want daar zitten gewoon mensen in die atitere personeel met elkaar daar zitten. Daar zit een onafhankelijke facilitator bij. En als het een beetje goed is, dan heb je de kennis nodig. Vanuit kennisinstellingen. Je hebt maatschappelijke organisaties nodig die draagvlak en voeling met burgers hebben. Je hebt daar bedrijven nodig die met elkaar zeggen, dat is belangrijk of niet belangrijk, dat gaan we anders doen, wij gaan daarin investeren. En je hebt de overheden nodig die faciliteert, al dan niet een regelgeving, vooral ook oude regels weghalen, dat is nog belangrijker, om nieuwe innovaties tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Ja. En dan ben je aan het beïnvloeden, maar je zegt niet precies hoe dat gaat gebeuren, want innovaties, daaruit moet nog blijken wat daaruit voortkomt. Want sommige dingen lukken wel en andere niet. Dat is experimenteren en leren de vallen en opstaan.
Dus in het begin van jullie cursus gaat het over dat verandervermogen en vooral dat contrast tussen de zaken waar je geen invloed op hebt. Dat moet wel pijn doen bij sommige mensen, denk ik, de realisatie hoeveel dat is. En dat deel waar je wel bewust invloed kunt hebben en de manieren waarop dat te organiseren valt.
In het begin van de cursus vraag ik dan van, laten we maar eens even in 5 minuten, hè, want je moet daar niet lang over nadenken, maar gewoon in 5 minuten, heel snel. Wat denk je dan, als ik dat plaatje een beetje heb uitgelegd, dat autonoom verloopt en dat we bewust kunnen beïnvloeden in deze wereld? Niet lang nadenken, maar wat zal het zijn? Sam, half. Laat maar even aannemen dat je de helft van hoe de geschiedenis verloopt, we echt wel kunnen bewust beïnvloeden. Dat hebben we allemaal gedaan met elkaar. Dan is mijn volgende vraag. Welk deel daarvan gebeurt parlementair, dus jullie werk, en welk deel buitenparlementair? Dat zijn de bedrijven, de multinationals, de religies, de NGO's, noem maar op. En individuele burgers. Hoe beïnvloeden die de wereld? En wat wij als parlementaire democratie. Dat is misschien minder dan de helft van de helft. Dan doen we ruim. Dan zeggen we, dat moet gewoon de helft zijn. We doen echt veel als overheid. We kunnen heel veel. Oké, dan is de volgende vraag. Wat doet dit ministerie, eigenlijk jouw directoraat of jouw directie, welk aandeel en wat doen andere overheden? provincies, gemeenten, waterschappen, Brussel. Ja, dat is nog geen kwart van die helft van die helft. Nog minder. En dan is mijn laatste vraag.
We zitten ondertussen op 6%.
En dan is mijn laatste vraag. Welk aandeel van al die projecten en al die notas die je geschreven hebt, is daarvan uitgekomen en gerealiseerd? Nou, dat is geen 10%. Dus 10% van 6, hoeveel is dat?
10% van 6 is 0,6%. Ja, een half tot 0,6%.
Nou, al die groepen, en dat doen we nou 10, 20 jaar, die komen onder de 1% uit. Komt niemand boven de 1% uit. Dus de mate waarin de geschiedenis verandert en welk aandeel hebben wij daarin? 1%. Maar, dus dan denk je, nou, dat is het slechte nieuws.
Laat dan maar. Zou je
laat dan maar. Maar wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is, als die effectiviteit zo klein is, dan moeten we met een klein beetje nadenken over de mechanismes van deze wereld, hoe die iets anders of beter kunnen aanpakken. Moet het niet moeilijk zijn om er 2% van te maken, dus 100% te verbeteren.
Een ruime verdubbeling op te leveren. Ja, ja, precies.
En dan vraag ik ook aan het eind van de cursus, wat jullie nu anders willen doen, denk je dat je die 1% erbij kan pakken?
En meestal spreken ze dan uit dat ze die verwachting wel hebben, denk ik.
Ja, dat ze een heel eind in die richting kunnen komen, ja.
De parallel bij mij is een beetje van welk deel van je eigen persoonlijk gedrag is bewust gestuurd en welk deel is eigenlijk al gebeurd voordat je er überhaupt aandacht aan kunt geven. Dat zijn vergelijkbare percentages die sommige mensen heel schokkend vinden.
Ja, klopt.
Ja. Dus ook hier zien we weer analogieën, denk ik dan. Maar dat misschien zie ik die alleen zelf. Dan gaan jullie van start. En dan gaat het dus om van, hoe ga je dan? Wat is de beste manier om ergens aan te duwen of aan te trekken? Om te zorgen dat er beweging ontstaat, toch? Of ga ik nu een stap te snel?
We hebben nog een paar definities. Hè? Je hebt er eigenlijk al wat genoemd. Woorden die we noemen is beleid. En we hebben vaak mensen uit beleid en uitvoering. En vaak zeggen mensen uit uitvoering, maar ik maak geen beleid.
En hebben ook het gevoel eigenlijk dat beleid maken zijn belangrijke ambtenaren. Dat zit ook dicht bij de minister.
Ja.
En uitvoeren, ja, dat zijn jongens die daar in de provincie in de modder een beetje staan te knoeien. En af en toe ook met de handen in het haar van hoe kunnen ze deze regels nou weer bedenken die wij niet uit kunnen voeren.
Ja, dat hoor je wel vaak,
ja.
Dit soort typen.
Ja.
Dan komen wij met goed nieuws.
Ja.
Want beleid is niets anders dan even over nadenken wat je aan het doen bent.
Ja, er staan een paar mensen die zijn aan het werk met van alles aan het doen. Er is iets gebeurd en iedereen wil ingrijpen. Nou, in een rotbende, daar komt natuurlijk niks van terecht. En dan zegt er eentje, jongens, loop nou eens niet zo allemaal door elkaar. Laten we dat nou eens met beleid doen. En daar bedoelt hij mee, eerst even nadenken.
Voordat
je iets doet. En beleid is niks anders dan dat. En dat betekent dat iedereen beleid maakt. Als hij dat wil. En niet zo dat er organisaties zijn die geen beleid maken. Die bestaan niet.
Ja, maar
iedereen denkt wel even na.
We leven ook in een ambtelijke wereld waar beleid en uitvoering uit elkaar getrokken worden. En beleid dus wel een soort van aureooltje krijgt. En best wel extra veel energie en aandacht toegeschoven krijgt. Ja. Dus dan heb je meer beleid ineens, toch?
Ja, nee, zeker. Dat dateert uit 90 jaar, denk ik zo. Ja.
Nou ja,
van voor 2000 had dat. Maar als je echt van die 1% naar die 2% wil komen, moeten we van deze begrip af. Want
van het begrip beleid en het begrip uitvoering, of dat onderscheid.
Dat onderscheid daartussen. Ja. Omdat degene die uit moeten voeren, alle middelen moeten hebben om dat goed te doen. Dan moeten ze vanuit het beleid geen onmogelijke dingen gaan bedenken die daar niet kunnen. Dus de mensen in de uitvoering moeten betrokken zijn bij het bedenken van beleid. Dus gaan dan ook beleid maken, dat is het ideaal plaatje.
Die horen dus ook bij de van buiten naar binnen.
Ja, absoluut.
Dus buiten is niet alleen de burger, het zijn ook de collega-ambtenaren waarvan we nu zeggen dat ze in de uitvoering zitten.
Nou, dus dat woord
zou we niet meer moeten zeggen.
Nee. Dat moet helemaal niet.
Het verschil zit hem in, beleid zit hoog in de hiërarchie.
Mm-hmm.
En dat telt natuurlijk
in de status.
Van status, ja. Ja. En dat maakt dat het beleid is iets hoogs, terwijl het in feite gelijkwaardig is.
Dus jullie zijn wat dat betreft in de cursus ook een beetje opvoedend.
Zeker.
In de zin van, je mag jezelf wel adviseur of beleidsmaker noemen, maar doe maar iets bescheidener en je mag jezelf als uitvoerder ook heus niet afserveren en in een hoekje wegzetten.
Jij noemt dat opvoedend. Ik zeg van, als we in die complexe wereld, waar de overheid niet meer degene is die het even vertelt, wat moet er nog een keer uitlegt, dat je met elkaar, met de relevante actoren rondom een vraagstuk, echt alle zeilen moet bijzetten om dat met elkaar, met beleid, goed nadenken hoe ze goed mogelijk iets kunnen doen. Om dat te organiseren, wordt iedereen erbij die daar relevant is. Dat volgt dus uit dat andere paradigma van het anders denken wat deze cursus is. Hè? En dat het daarmee ook opvoedend is, prima. Maar het is niet zo van, we gaan opvoeden, we zullen, want anders gaan wij jullie ook even vertellen hoe je anders moet denken. Nee, het gaat uit die andere mechanismes. Had ik andere begrippen nodig om te kunnen duiden? En als je er dan op uitkomt, dat je met elkaar... En wie zijn dan de relevante actoren? Ook de mensen die het moeten uitvoeren, die het gaan doen. Die moeten dan ook betrokken zijn bij het bedenken wat het vraagstuk is en hoe je het zo goed mogelijk kan uitvoeren.
Ik denk dat het handig is om nog twee begrippen even eruit te halen. Omdat we die dadelijk in het verhaal, komen die terug. Het begrip sturen en drie begrippen bij. Politiek en agenderen. Sturen is richting geven.
Bewust. En daar, als tegenstelling van die emergente ontwikkelingen.
Ja.
Is sturen. Is niet emergent. Nee, daar heb je over na. Ga je bewust richting geven ergens iets. Een of ander vraagstuk of een of ander instaan.
Politiek? Articulatie van belangen?
Politiek. Dat is. En jij bent politicoloog. Ik ook. Dus daar hebben wij wel eens vaker over nagedacht. En ik weet nog. In mijn. Een van mijn allereerste lessen daar. Dat komt, ik meen van Plato al de Griekse, de eerste democratie en democratische rechtsstaat daar, stadstaat eigenlijk. En die zei, en ik ben het daar ongelooflijk mee eens, zeker in deze tijd, het politieke proces is de articulatie van waarden en belangen. De articulatie kan uitmonden in een strijd ook, maar ook in een goede discussie. Van waarom vind jij dat dan? Waarom vind je dat dan? En dan komen eigenlijk aan uitgangspunten van jou persoonlijk of van jouw bedrijf of wat dan ook. Of van jouw wijk. Hè? En dan ergens waar je fundamenteel verschillende waarden hebt, belangrijk kom je niet verder.
Nee, dan stopt het.
Dus het komt erop neer dat het politieke proces is te komen met elkaar naar meer gemeenschappelijke gedeelde gezamenlijke waarden.
En dan nog even het laatste begrip, het agenderen, want dat gaan we zo meteen ook uitleggen. Daar heb je ook een mooie definitie voor.
Agenderen is, dan moet ik het begrip visie moet ik eigenlijk eerst vertellen. Want agenderen is eigenlijk het articuleren van visies. En wat zijn visies? Visies, elk mens heeft een visie, bewust of onbewust. Wat zit in jouw hoofd? Daar zitten die waarden in. Er zitten drie dingen. Waarden, belangen, dat wil je ook mee rekening houden, en strevingen. En strevingen is eigenlijk iets om naartoe te leven.
Ambities.
Al dan niet in de vorm van ambities. Laat ik het omdraaien. Het ergste wat je mens kan aandoen is hem voor eeuwig opsluiten in een isoleercel. Dan is er geen morgen meer. Dan is er geen toekomst meer. Die mensen overleven dat niet. Die gaan bijna spontaan dood. Dat is heel extreem. Nou, elk anders dat je nog hoop hebt... Of misschien wel een toekomst ziet. Of misschien zelfs wel een streven hebt. Om mee te helpen naar een mooiere wereld. Nou, dat noem ik strevingen.
Okay.
Dus daar heb je hoop voor nodig. Daar heb je een beeld voor nodig. En strevingen. Dat met elkaar te doen. Dus elk mens heeft iets van weg van die isoleercel. En in het positieve geval is dat strevingen. En die heeft waarden en belangen. En dat is voor elk mens verschillend. En dat heeft hij bewust of onbewust. Maar op het moment dat hij... waarden of veranderende waarden heeft geïnternaliseerd, gaat hij er zich ook naar gedragen. Dan gaat dat bedrijf daar ook in investeren.
En dat is het resultaat van agendering? Of is het liefst wel?
Ja, maar als nou het ene bedrijf dit en de overheid dat en die dat en die zijn allemaal tegengesteld, dan gaat er niks gebeuren. Want waar ging het nou om in deze complexe wereld? En die maatschappelijke organisaties en burgers die daar problemen hebben... die bedrijven die daarin zouden kunnen investeren en die overheden die dat zouden kunnen faciliteren en die kennisinstellingen die daar de kennis en de informatie van hoe je dat zou moeten doen, die moeten bij elkaar komen. Dus mensen uit die vier domeinen van de samenleving is het ideale samenstelling om iets ingewikkelds, iets complex met elkaar naar die toekomst te gaan doen. Maar die hebben allemaal verschillende visies.
Ja.
Dus waardebelangenstrevingen. Het agenderingsproces gaat erom de articulatie van nieuwe visies. En welke moeten dat worden? Die iets verbeteren, de veiligheid. Of iets duurzamer maken in de wereld die, voor zover die onduurzaam is. Snap je? Dus die gaan met elkaar een toekomstbeeld schetsen. Articulaties van die waarden, belangen, strevingen, van hun visies. En die zien dan met elkaar het verschil van de huidige situatie en dat toekomstbeeld, wat ze zelf met elkaar creëren.
Mm-hmm.
En daartussen liggen de doelen. Van hoe snel willen we dat verschil overbruggen om naar een stukje beter wereld te komen. Zonder visie kom je dus niks. En dat vond ik altijd een beetje het probleem van Rutte, die zei, ja, dan moet je een andere bril kopen of zoiets. Dan kom je dus nergens. Dan blijf je alleen pleisters plakken.
Grotendeels reactief. Er werd van alles gefixt, maar we kwamen niet veel van de plek, zeg maar.
Ja, allerlei lekjes en toestandjes plakken.
Maar in de drukte van grote organisaties is dat wel een reflex die je makkelijk jezelf aan kunt meten. Er is altijd wat op te lossen, er is altijd een brandje te blussen en dan aan het eind van het jaar heb je wel hard gewerkt. Maar je bent als organisatie niet echt van je plek gekomen.
Nee, maar als jij ook geen visie had met een toekomstperspectief, als je ook niet aangeeft waar je naartoe gaat en in hoeverre wil je dat in 1 jaar bereiken? Nou, een energietransitie is een kwestie van een generatie, dus dat gaat helemaal niet. Dus dat langer duurt en daar ook allerlei complexiteiten zitten, is dan ook logisch. En dan vallen we ook niet met elkaar van onze stoel als er even iets niet lukt. Want het ging immers om innovaties. Ja. Om te innoveren, te experimenteren en leren door vallen en opstaan. Als dat legitiem is, dan kan jou in de organisatie ook niet meer verwijt worden dat je alleen maar fouten maakt.
Nee.
Want je was aan het leren. Dat is ook dus bestuurlijk en politiek is dat ook een paradigma shift. Daar anders naar over te denken.
En wat we heel veel zien in de cursus is dat ambtenaren zelf het probleem bedenken. Of je krijgt een probleem vanuit de politiek. Fix dit.
Ja.
En we hebben ook al het middel waarmee het opgelost moet worden. Zonder dat je dit proces doorloopt.
Ja.
En dan zijn mensen op een gegeven moment verbaasd van, waarom krijg ik weerstand?
Ja.
Of waarom lukt het niet? Waarom kom ik niet verder? Omdat ze dus
geen wortels heeft in de praktijk van mensen.
En als je met de relevante actoren rondom een vraagstuk dat agenderingsproces ingaat, dus die visies articuleert, dus die waarden en die belangen, maar ook die strevingen waar je met elkaar naartoe wil, dan zijn het verschil tussen wat je nu ziet en waar je naartoe wil met elkaar, daar liggen je doelen en niet ergens anders, dan zijn al die mensen ook bereid hun assets in te zetten. De een zet kennis in, de ander zet investeringsmiddelen in, de andere zorgt dat de juridische en andere zaken dan weer aan de overheid de ruimte krijgt om die vernieuwing door te voeren. Dan gaan zij ook, dus als dat één gezamenlijke, meer gezamenlijke gedragen visie is, dan heb je ook een gezamenlijke probleem en doel formuleren. En dan zijn die mensen ook bereid om daar gewoon hun gezamenlijke middelen in te zetten. Dat gaat dan is die instrumentatie de middelen zoeken bij wat ze wilden dat immers met elkaar. Dus het agenderingsproces is de basis van elk beleid.
En dat,
dat gebeurt eigenlijk niet.
En wat het leuke is, dit kun je dus toepassen op vraagstukken in het primaire proces. Daar waar je iets in de samenleving aan het veranderen bent. Maar ook op vraagstukken in het secundaire proces. Bijvoorbeeld bij IT-projecten. We hebben heel veel managers die bezig zijn met grote IT-trajecten, die IT'ers aan tafel hebben, die zeggen van, we gaan dit en dat fixen, zonder dat een dialoog heeft plaatsgevonden.
Ja.
En ook hier geldt precies hetzelfde. Investeer in de tijd om die agendasetting goed te doen, elkaar te begrijpen waar zit iedereen en ga van daaruit verder. Dus of je het nou hebt over primair proces of secundair proces, dit agenderen geldt
Het geldt op elk schaalniveau.
Ja,
ja, en vooral het vraagstuk.
Binnen je gezin doe je dat ook. Ja. Binnen je voetbalteam doe je het ook.
Ja. Ja.
Dan is de context wat simpeler soms. Bij het voetbalteam bedoel ik dan niet bij het gezin.
Ja.
maar je bent nog steeds verschillende mensen met verschillende strevingen, verschillende waardennormen.
Ja, en de dialoog, die kan ook stevig zijn. Hè? Dan kan ook zeggen, maar ik ben het er niet mee eens. Of nou, als dat doet, loop ik weg of zo. Weet je? Dus het gaat erom dat er ook een facilitator is van dat gesprek, van die articulatie van waarden. Want om fundamenteel verschillende waarden worden oorlogen gevoerd.
Ja.
Daar komen de oorlogen uit. Dat zijn fundamenteel verschillende waarden.
Daar zijn we hebben een begin gemaakt in wat de cursus allemaal aanraakt. Wat is de stap die hierna komt dan? Want nu is iedereen deels in verwarring en deels heeft hij wel een glimpje gespot van hoop van, nou, zo kun je er dus misschien beter mee omgaan. Dat is, tenminste voor mij begint dat nu te gloren al. Maar we zijn nog maar net begonnen, dus er is vast meer. Het is net als een film.
Ja, hè?
Het eerste acte is misschien aan het einde van zijn stuk gekomen.
Laten we heel even markeren. We hebben dus, hoe bedoel je dat, agenderingsproces? En dan krijg je een vraagstuk. En dat moeten we nog heel even, denk ik, over het verminderen van het probleem, wat in feite je doel is. En met het tempo erbij. Hè? Dus in welke tijd je een bepaald probleem wil minderen of veranderen, dat is een doel. Daar komt een agenda uit. Namelijk, dit is wat wij willen aan gaan pakken. En in feite rolt daar de instrumenten als vanzelf aan uit. In de communicatie zeg je, je framet een vraagstuk, waardoor de oplossingen zich als vanzelf gaan voordoen. En
dat nou ja, je kunt zeggen, als je het met elkaar eens bent over een vraagstuk, ook wat daarmee met elkaar, met de relevante actoren, echt om de tafel, hè? En niet een zaaltje met mensen waar een wethouder even gaat ophalen wat mensen wel willen. Niets met een agenderingsproces te maken. Want dan moet hij nog zelf met zijn ambtenaren iets bedenken en een oplossing vinden en noem maar op. Nee, die oplossing moet uit die mensen met elkaar komen zodat ze mee gaan werken.
Mm-hmm.
Dat is het agenderingsproces, dus dat is veel fundamenteeler. Maar daar volgt uit dat agenderingsproces een gezamenlijke probleem en ook doelformulering uit. Dat is eigenlijk de agenda. Als je dat met elkaar wil, zeg het, en willen we met elkaar oplossen, en dat doel ook, daar streven naar, dan zijn ze bereid middelen in te zetten. Dus je instrument, je instrumentatie, je middelen, rollen daar vrij makkelijk uit. En dat is afhankelijk van de mate, van draagvlak,
ja,
van die agenda die je gecreëerd hebt. Dus daar moet je ruim tijd in stoppen. En wat zien we in de praktijk? Ja, de meeste beleidsprocessen en beleidsnota's, daar is nauwelijks nog niet iets geagendeerd. Die beginnen gelijk met een instrument. Op zoek naar een probleem. He, althans, conceptueel theoretisch zeg je, als je begint met een instrument, dan ben je eigenlijk per definitie bezig met een middel op zoek naar een probleem.
Ja.
Tenzij je mij kan aantonen, dat is de uitdaging die ik jou dan voorleg, leg mij uit hoe goed dat geagendeerd is.
Ja, want als dat met elkaar uitlijnt, dan ja, is het anders.
Hè? Ja.
En dan weet je ook wie de eigenaar is van het vraagstuk en wie er dan ook middelen gaat inzetten.
Zeker.
En dan dat eigenaarschap, daar zit eigenlijk ook een sleutel in het proces.
Daar komt nog één ding bij. Op het moment dat je bezig bent met een oplossing, dus een instrument op zoek naar een probleem, dan zijn er uitvoeringsorganisaties, belastingdiensten en noem maar op, die moeten dat gaan uitvoeren, want de Kamer heeft besloten. Die kunnen dat natuurlijk helemaal niet uitvoeren. Want die wisten niet wat de agenda was, dat is punt 1. En al navraag wat ze voor andere taken nog hebben. Dus ook al nauwelijks konden uitvoeren, dat is ook niet nagegaan. Dus alles loopt vast. He, dus dat hebben we wel een handje van.
Ja.
De politiek zegt, oh, dat is een probleem. Moeten we snel oplossen, dit mag nooit meer gebeuren. Snel een instrument, zonder die visie, zonder al die dingen. Dus overal worden dingen bovenop gezet, incrementeel. Dat loopt vast.
In de cursus zien we vaak dat mensen met hun vraagstuk komen. Ik wil graag leren hoe ik een kamerbrief er doorheen krijg. Of hoe krijg ik ze met mij mee? En in feite ben je dan aan de achterkant bezig. Het secundaire proces. Ik moet naar de minister of het moet door de Kamer heen. Terwijl een kamerbrief kan een instrument zijn om een proces verder te helpen. Terwijl als je op deze manier je vraagstuk aanpakt, ga je kijken van wat is het geheel aan instrumenten wat mij helpt om verder te komen. En dat kan een kamerbrief zijn, maar dat is niet je hoofdtaak.
Dus je secundair proces.
Dus de eerste reactie van jullie is dan, waarom denk je dat je een kamerbrief nodig hebt?
Ja. Vertel me
meer
helpen
van jouw achtergrond, ja, van dit plan. Ja.
Ja, wat is jouw primair proces waar je aan moet werken?
Ja.
En daarover moet je iets bedenken, bijvoorbeeld iets met agenderen of weet ik veel wat je daarover wilt bedenken. En daar moet dat proces van die kamerbrief over gaan, als ik dat heb.
Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ja. Of ik moet namelijk over een maand moet ik opleveren, dat is mij opgedragen.
Ja, of volgende week.
Ja.
Want de minister heeft iets beloofd aan de Kamer.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Dan moet je ruimte zien te creëren. Dat
Maar
gaan we het zo over hebben, denk ik.
God, je moet, als dat gevraagd wordt door je minister, nou ja, dan kun je dat niet weigeren. Maar besef even heel goed waar je mee bezig bent. Ja. Met een secundair proces, maar niet met een maatschappelijk proces. En met kennelijk waarschijnlijk een pleisterplak.
Ik denk dat we voor nu een eerste start gemaakt hebben. En een eerste introductie in de cursus. En de complexiteit van de werkelijkheid, waar je in de cursus dan gelukkig wat meer handvaten voor vindt. We gaan door naar de volgende aflevering. Na deze pauze. En ja, precies, want wij zijn nu ook toe aan koffie. Maar ik denk, ik doe alvast een introductie. Zodat de mensen denken van, oh, ik wil die volgende aflevering van deze podcast ook horen. Waar gaan we het dan over hebben, Marie-Louise?
We gaan het hebben over systeem innoveren.
Dat is ook echt een term van nu. Je zei aan het begin van dit gesprek, hè, management zit als woord in de titel van deze cursus, omdat dat destijds goed resoneerde. Systeeminnovatie is er nu van deze tijd heen, of niet?
Ja, kijk, innoveren in een hiërarchie, dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Maar we hebben het hier over systemen en maatschappelijke veranderingen. En daar is systeeminnovatie voor nodig. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
We horen je straks weer.